Deze week hebben we Anne de Greef in de studio van Gaia. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij bent er van het begin bij, want jij bent directeur en medeoprichter.
Ja.
Kun je misschien even vertellen wanneer Gaia van start is gegaan en wat dat die naam eigenlijk betekent?
Ja. Ik heb samen met Michel van den Bos Gaia opgericht in 1992. En Gaia is eigenlijk de Griekse godin moeder aarde, maar betekent ook global action in the interest of animals.
Een Engelstalige naam, dat suggereert een internationale werking. Is het een Vlaamse of een Belgische of een internationale organisatie?
Wel, Gaia is Belgisch, dus we werken in de drie gewesten nu, want dierenwelzijn is geregionaliseerd sinds juli, sinds de laatste verkiezingen. Maar we werken inderdaad internationaal, omdat het natuurlijk belangrijk is, ja, er zijn geen grenzen voor dierenleed. En we werken dus ook Europees, heel veel dingen worden in Europa beslist, dierproeven vooral, maar ook het welzijn van landbouwhuisdieren wordt Europees geregeld, meer en meer.
Er is ook een globaliserende markt natuurlijk.
Hè? Ja, klopt. Ja.
En wat is dan zo wat de missie van Gaia?
Wel, wij richten ons vooral op wat wij noemen het georganiseerde dierenleed, dus de georganiseerde dierenmishandeling. Dus dat wil zeggen, natuurlijk vinden we die ook erg, maar we houden ons niet bezig met individuele gevallen van dierenmishandeling. Dat is een taak voor de dierenbescherming en voor de politie. Wij houden ons bezig met georganiseerde dierenmishandeling. Dus dat wil zeggen, dieren in labo's voor proeven op te doen. Alles wat intensieve veehouderij is, dus de legbatterijen, wilde dieren in circussen, die we gelukkig hebben kunnen doen verbieden. Dierentuinen, noem maar op. Heel veel eigenlijk. Dat is ook de reden waarom dat Michel en ik Gaia destijds hebben opgericht, omdat in België het vooral ging om honden en katten, dus de asielen die opvangen verwaarloosde, mishandelde honden en katten en een nieuw thuis proberen te geven. Heel lovenswaardig natuurlijk, maar dat is niet de taak van Gaia. En aangezien er toen geen organisatie was die zich met al die andere dieren bezig hielden, hebben wij dus het idee gehad om Gaia op te richten, een beetje complementair aan het werk van de asielen, maar echt broodnodig natuurlijk.
Ja, ook meer op beleidsniveau neem ik aan. En zijn jullie geïnspireerd op iets wat in het buitenland al bestond? Dus?
Ja, begin jaren 90 zijn Michel en ik ook naar Amerika geweest. We hebben daar een aantal organisaties ontmoet, mensen ontmoet die dergelijke organisaties hadden opgericht. We hebben dat natuurlijk niet gekopieerd naar België, omdat Amerika is Europa of België niet natuurlijk. Maar we hebben daar wel heel veel ideeën op gedaan en dan zijn we teruggekomen en zijn we begonnen. We hebben een jaar aan de voorbereiding van Gaia gewerkt en dan zijn we begonnen met Gaia op te richten, maar Gaia is dus puur en typisch Belgisch eigenlijk.
Mag ik nu even nieuwsgierig zijn, hoe kwamen jullie bij die interesse? Hebben jullie bij een JNM gezeten of bij een andere natuurvereniging? Of?
Nee, ik ben eigenlijk zelf vegetariër sinds mijn 12e en ik heb iets heel anders gestudeerd. Ik heb toerisme gedaan. En ik vond dat zo'n oppervlakkige wereld. Ja, misschien is dat wel belangrijk om mensen een goed gevoel en een goede reis te bezorgen, maar dat was niet mijn ding. En ik ben dan op zoek gegaan. Ik ben dan terechtgekomen eerst bij Greenpeace met de vraag, ik wil dat zelf doen om een afdeling die zich bezig had met dieren binnen Greenpeace, maar daar was op dat moment geen interesse voor. En toen hebben ze mij naar Veeweide gestuurd, waar een jonge directeur was, en dat was dan Michel van den Bos. Daar heb ik dan vrijwilligerswerk gedaan en we gingen meer en meer weg van het opvangen van honden en katten en meer acties voeren, ook toen tegen de varkenspest aan het Vilbluik zijn we dan gaan actie voeren en zo. En zo zijn we meer en meer die tour opgegaan om al de vergeten dieren eigenlijk, om die een stem te geven.
Maar daar bestond binnen die organisatie ook niet echt...
Ja. Nee, er werd ons ook op een bepaald moment gezegd, kijk, wij zijn een organisatie die opkomt voor de opvang van honden en katten en dit is wat dat wij willen doen. Nu, nogmaals, lovenswaardig wat zij doen, maar dat was niet wat dat Michel en ik wilden doen. Dus wij wilden echt de problemen aan de wortel aanpakken en dus ook voor al die andere dieren een stem geven. Die hadden geen organisatie, die hadden geen advocaten en wij wilden absoluut hun advocaat zijn en hun stem. En dat is wat dat wij wilden doen. Dus op een bepaald moment zijn de wegen uiteraard gescheiden en Veeweide koos om zich enkel te focussen op honden en katten. En wij zijn dan begonnen met de voorbereiding van Gaia.
Ja, dus inderdaad, ik vind dat je dan een logische stap hebt gezet, toch eerst te zien of het niet kon inpassen binnen een andere organisatie, want er zijn er al zoveel. Als het niet echt nodig is, hoef je er geen extra op te richten, maar in jullie geval was het dus duidelijk wel nodig, want jullie hebben wel zo'n heel eigen actiedomein afgebakend. Hè?
Ja.
Ja, jullie hebben heel wat acties gevoerd, maar dat is dan om mensen de ogen te openen voor wat er gebeurt eigenlijk. Ja.
Wat dat wij eigenlijk vooral in de beginjaren wilden doen, ik denk dat mensen daar zich nu meer en meer bewust van geworden zijn, maar in de beginjaren, ja, men viel een beetje ook uit de lucht. Ik denk dat wij als eersten ook getoond hebben hoe dieren onder dwang gevoederd werden voor foie gras. Ik heb zelf nog undercover in die bedrijven geweest in 1993, ja, waar we dan de beelden op tv gekregen hebben. Ik denk dat heel veel mensen dat niet wisten. Hadden wij dat niet naar buiten gebracht, ja, dan wisten de mensen dat ook niet. Dus wij wilden echt tonen aan de mensen wat er in die bedrijven, wat er achter die gesloten muren, ook van de slachthuizen, van de veemarkten, plaatsvond. We hebben ook als eerste de beelden van het onverdoofd chirurgisch castreren van biggen op tv gebracht. En dat was zeker in het begin heel erg nodig, omdat mensen zich daar gewoon niet van bewust waren, omdat ze het niet wisten, omdat het verborgen bleef. En dus wij wilden dat dierenleed echt wel een gezicht geven. En daar zijn we denk ik in geslaagd. Ja, gaandeweg moet je dan natuurlijk ook proberen resultaten te boeken, want dat is waar we voor opgericht zijn. Maar die sensibilisering, daar steken we wel heel veel tijd in. En ja, dat is wel heel erg nodig, want ja, er is ook heel veel onverschilligheid of mensen die het niet willen weten. Het is ook gemakkelijk natuurlijk om weg te kijken.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld, ja. En sommige mensen weten het misschien liever niet, maar ja, daarvoor zijn wij er dan om hen telkens met de neus op de feiten te drukken van ja, als je dit eet of als je kiest voor dat product, dan hangt daar zoveel leed aan en dan is het de keuze van de mensen zelf of dat ze dat dan willen blijven gebruiken of niet.
Mm-hmm. Nu, dan kom je ook wel in aanvaring met gevestigde belangen natuurlijk.
Klopt, ja, ja. Met heel grote machten en wij voelen ons vaak heel klein daartegenover, omdat wij natuurlijk niet de middelen hebben die de Boerenbond of de Vlam heeft om bijna alle dagen reclame te maken voor vlees, hoe gezond en lekker dat
Samson
is.
Samson en Gert, hè?
Hoe diervriendelijk dat is, ja, die middelen hebben wij natuurlijk niet, hè, maar gelukkig steunen meer en meer mensen ons via hun lidgeld of een gift, want wij krijgen 0,0 euro subsidie, dus wij zijn volledig afhankelijk van de lidgelden, de giften en ook de legaten. Dus heel veel mensen die gelukkig Gaia opnemen in een testament, meer en meer toch. En dat is, ja, dat is onze enige bron van inkomsten eigenlijk.
Nu, je hebt dat op wel meer beleidsdomeinen natuurlijk, dat de grote spelers het beleid bepalen, de grote industriële spelers. Ja, bijvoorbeeld in de wapenindustrie ook. Dat wordt op Europees niveau eigenlijk, wordt het beleid bijna geschreven door de producenten van wapens, die natuurlijk vinden dat er meer wapens moeten komen. Of,
klopt.
En officieel is er dan wel inspraak voorzien voor het middenveld. Maar ja, een professionele lobbyist daartegenover stellen, dat is natuurlijk
ja,
wel...
Ja, wij hebben ook die professionele lobbyisten. Wij maken deel uit van de Eurogroup for Animals bijvoorbeeld, die een Europese koepelorganisatie is en die lobbyt in het Europees Parlement en bij de Europese Commissie. Maar natuurlijk, ja, wij moeten opboksen tegen dat leger van lobbyisten, van de dierproefindustrie, van de boeren. Maar ja, wij spreken wel een andere taal als zij spreken. En ik denk toch dat er ja, stilaan hier en daar verandering in komt. En dat hangt ook veel af van mensen gewoon, zoals het vaak afhangt van mensen. Dus het hangt ook veel af van bij welke politici de deuren open gaan. Maar ja, vaak zie je bijvoorbeeld dat de Boerenbond nog altijd een rechtstreekse lijn heeft naar de CD&V. En dat is gewoon zo... Ja, daar moeten wij tegen opboksen. Zij zitten in de regering, maar er zitten ook andere mensen in de regering natuurlijk.
CD&V, dat zijn toch katholieken, hebben die niet zo'n leer van het goed rentmeesterschap van de planeet?
Ja,
je zou kunnen aanspreken, of is dat erg jaren 70, wat ik nu zeg?
Dat zou misschien moeten, hè. Ik ken hun regels niet, maar ja, ik denk toch dat dat zou moeten. Nu, er is misschien een lichtpuntje van hoop, hè, want de nieuwe paus die de naam van Franciscus heeft genomen, die toch de beschermheer was van de dieren, heeft afgelopen week uitspraken gedaan dat de dieren blijkbaar ook naar de hemel gaan.
Oh.
Ja, schattig, hè.
Dus ik ga mijn kat terugzien.
Oh, ik zou dat heel graag hebben. Die van mij zou terugzien. Maar ja.
Maar daar zullen veel ouders blij mee zijn als ze dat tegen hun kinderen kunnen zeggen. Ja.
Maar ik vraag me dan af, ja, bedoelde die paus dat dan over huisdieren? Of had hij het ook over...
Garnalen.
Ja, bijvoorbeeld. Of over alle varkens die geslacht worden? Over alle muizen en ratten die, en konijnen die gebruikt worden in de labo's? Want dan is dat daar wel overbevolkt tot en met. Denk, dan moet het een hele grote hemel zijn.
Ja, ja. Het universum, het hele al is overal, hè?
Ja, ik denk dat hij het gewone verhondert. Maar bon, kom, het is een eerste stap. Ik denk dat dat... historisch is dat de paus zo'n uitspraak doet. Ik denk dat dat intern waarschijnlijk ook wel op veel onbegrip bij de katholieken gaat stuiten en misschien wel wat debat op gang brengt. En dat is, debat is nooit slecht.
En is hij vegetarisch?
Wel, dat zou hij dan moeten zijn, denk ik. Dat zou dan mijn conclusie zijn. Maar
ja, of juist niet, hè, want ze gaan toch naar de hemel. Dus
ja, ja, maar ja, misschien hoopt hij ze dan twee keer te kunnen opeten. Ene keer hier en ene keer in de hemel of zo.
In de hemel. Goed, nu gaan we heel, wel heel erg ja. ver. Ik ga nog even terug naar het sensibiliseringsstuk, want jullie hebben echt acties gevoerd, ja. hè, die spraakmakend waren en heel visueel en zo. Maar jullie doen ook op een rustiger niveau aan sensibiliseringswerk. Ik heb op jullie website heel veel nuttige lectuur teruggevonden mm-hmm. over diervriendelijk eten en kleden en cosmetica. En ik zag trouwens dat jullie in 1995 een andere organisatie hebben opgenomen, de Bond zonder Bond, waarbij ja. men goed moet oppassen waar de D en waar de ja. T staat. En net zoals nu bij Hart boven Hart.
Ja,
hè?
Klopt. Ja, ja.
Die bestonden al langer.
Ja, die bestonden al langer. Eigenlijk had Michel die in de jaren 80 mee opgericht met Paul Pardon, die jammer genoeg overleden is. En die Paul had ons gevraagd, dus omdat hij ernstig ziek was en hij was de voorzitter, om, ja, om voor zijn organisatie te zorgen, om het zo te zeggen. En aangezien dat wij in België toch de organisatie zijn die opkomt tegen Bond en bondkwekerijen, ja, hebben wij dat gewoon opgenomen en is Bond zonder Bond opgegaan in Gaia. En wij voeren mm-hmm. nu actie en campagne tegen Bond, met succes trouwens, want afgelopen week heeft het Waals parlement, want zoals ik zei, dierenwelzijn is nu een regionale bevoegdheid, dus we hebben nu 3 ministers voor dierenwelzijn. De Waalse regering heeft dus een verbod op pelsdierhouderijen in Wallonië gestemd. In het Brusselse regeerakkoord is het ook opgenomen en ja, wij zullen nu in 2015 onze energie steken in Vlaanderen. Er zijn nog 17 pelsdierhouderijen, maar ik denk als Paul dat zou weten, dat zou hij wel al heel trots op ons zijn. Dus ik denk dat we goed zorg hebben gedragen voor zijn organisatie tot nu toe.
Dat was al een mooi legaat eigenlijk.
Ja, klopt.
Een
ja.
hele organisatie gekregen.
Ja.
Zeg, en wat voor pelsdieren zijn dat dan? Zijn dat marmotjes of geen sabeltandtijgers?
In Vlaanderen, nee. In Vlaanderen zijn er nog 17 nertse kwekerijen. Dus dat is uitsluitend nerts. Dat is de Amerikaanse nerts die eigenlijk hier ingevoerd is, hier ook niet thuis hoort. Ook heel veel schade berokkend aan ons biotopen en natuurreservaten. Vandaar ook dat Natuurpunt aan onze zijde staat. Ze hebben al ook in Wervik met ons samen actie gevoerd tegen die reuze pelsdierkwekerij die er nu niet gaat komen dankzij onze acties. Dus dat was een nertse kwekerij die voorzien was voor 160.000 nertsen. Dat had in Vlaanderen een verdubbeling betekend van het aantal nertsen. We hebben daar samen met Natuurpunt, de lokale inwoners van Wervik, zelfs de burgemeester, hebben wij daar actie gevoerd. En we hebben nu definitief uitsluitsel dat die nertse kwekerij er niet komt. Maar dus er zijn er nog 17 in Vlaanderen en daar zullen wij nu ons moeten op focussen met mm-hmm. de vraag aan de Vlaamse minister om daar ook komaf mee te maken.
En de vraag aan mensen om dat niet te kopen natuurlijk, want jullie ja. werken zo'n beetje aan de twee kanten, ja. zowel aanbod als vraag.
Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met zowel op wetgevend vlak proberen dingen te verbeteren om betere wetten te hebben die dieren beter beschermen.
Ja, dat is dat tweede laag, die beleidsbeïnvloeding.
Ja, ja. ja. als sensibiliseren, dus om mensen ja, een spiegel voor het gezicht te houden van kijk, dit gebeurt er met dieren en je kan daar zelf ook iets aan doen, want dat vinden wij ook belangrijk. En we hebben dus nog een derde pijler en dat is eigenlijk met de retail, dus met de supermarkten of met allerlei bedrijven. Nu hebben we een actie tegen Pizza Hut bijvoorbeeld, omdat Pizza Hut nog altijd niet in hun pizza's, maar wel in hun andere desserten en andere gerechten nog kooieieren van legkippen gebruiken. En we hebben dus een schrijfactie op onze website boycottkot.be. Kunnen mensen met een paar muisklikken Pizza Hut aanschrijven? Dat is nu onze target. Wij voeren actie als het nodig is, maar als het kan met dialoog, ja, dan is het beter natuurlijk om het zo te doen. Mm-hmm. Dus wij praten heel vaak met supermarkten om allerlei dingen te verbeteren in hun lastenboeken. En op die manier gaat het sneller dan wetgeving eigenlijk, want supermarkten hebben natuurlijk heel veel macht en heel veel invloed. Als zij zeggen, ja, wij verkopen geen verse kooieieren meer van legbatterijen, dan betekent dat meteen een beter leven voor duizenden, tienduizenden kippen. En dan moet je niet wachten tot als de wetgeving verandert, want die komt meestal pas veel later. Dat hebben we eigenlijk ja, een tiental jaren geleden ontdekt, dat dat eigenlijk de dingen veel sneller kan doen gaan voor de dieren en veel sneller resultaten kan brengen dan als je moet wachten totdat mm-hmm. Brussel de wet wilt veranderen.
Ik kan me ook voorstellen als een grote keten zegt van wij voeren het niet meer, dat die dan ook ermee achterstaan dat er wetgeving komt, want anders is er toch een beetje een concurrentienadeel voor hen, omdat andere, de goedkopere foute producten wel komen.
Ja, maar ik weet dat dat voor sommige mensen misschien moeilijk te begrijpen is. Natuurlijk, die doen dat niet voor ons schoon ogen, maar Lidl bijvoorbeeld, dat klinkt heel raar, maar Lidl is een bedrijf dat echt inzet op dierenwelzijn. En ja, zij vinden gewoon dat dat ook een prijs mag hebben. Zij hebben nu onlangs alle kooieieren uit hun eigen merkproducten geschrapt. Dat zijn tientallen producten, dat gaat van koekjes naar sauzen, naar allerlei producten waar de eieren in zitten, en dat zijn er heel veel. Colruyt had dat al eerder gedaan, maar van Colruyt kan je dan min of meer verwachten. Van Lidl, ja, die toch echt heel erg inzetten, nu Colruyt ook op de prijs, maar zij geloven gewoon erin dat de consument daar gevoelig aan is en dat zij misschien, ja, als mensen bij Lidl komen shoppen, dat zij daar dan een beter gevoel hebben dan als ze ergens gaan shoppen waar het nog dieronvriendelijker is dan bij hen. Heel raar, maar Lidl gaat daar redelijk ver in mee, in wat wij vragen, zowel voor konijnenvlees als voor eieren, als voor andere. Voor paardenvlees bijvoorbeeld, Zij zijn de enige supermarktketen die gestopt zijn met de verkoop van alle paardenvlees. Dus je zou kunnen zeggen, ja, is dat economisch voordelig? Eerlijk gezegd, ik weet het niet en het kan mij ook niet schelen. Het feit is gewoon dat zij die diervriendelijke beslissing genomen hebben, ongeacht of hun concurrent het nog doet of niet.
Mm-hmm. Jullie hebben bijvoorbeeld over die legkippen een aparte website en ik zag dat jullie wel meer aparte websites hebben, zo voor over aparte actiedomeinen, over dissectie, over die biggencastratie en over de foie gras en dan de foie gras. De foie gras. Ja. Ik kende het al, maar onze luisteraars misschien nog niet allemaal. Misschien even uitleggen wat dat is, foie gras.
Foie gras de Gaia is eigenlijk een diervriendelijk, 100% diervriendelijk en plantaardig alternatief voor foie gras. Het smaakt als foie gras. Het is natuurlijk geen identieke kopie, dat kan niet. Hè. Foie gras is een zieke lever van een dier dat gemarteld is. Je kan dat niet exact kopiëren, maar ik heb het nooit gegeten in mijn leven, foie gras. Maar mensen die het wel gegeten hebben, die zeggen dat het erop lijkt, qua smaak. Het lijkt erop qua textuur. Supermarkten bieden het aan als alternatief. Dus het moet er wel op lijken, denk ik dan. En het is volledig biologisch ook. Iets wat foie gras nooit kan zijn, want het lastenboek van bio laat dwangvoederen gelukkig niet toe. Dus wij hebben dat een aantal jaren geleden op de markt gebracht, omdat wij ook ervan uitgaan, als je iets aanklaagt, dat je dan ook altijd moet proberen om een alternatief te geven. Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen, al een beetje als een campagne-tool, dat ons communicatiebureau een alternatief kwam voorstellen. En wij gingen daar de straat mee op. Gewoon toastjes smeren en mensen laten proeven. En dat viel zo goed mee, dat wij dat inderdaad, en dan kom ik weer bij Lidl in de gesprekken opgebracht hebben. En plots wou Lidl daar 30.000 potjes van bestellen. En ja, als dierrechtenactivist val je dan even bijna van je stoel en dan denk je, joepie, in je eigen. Dan dachten wij van, oei, hier zit precies meer in dan wat we tot nu toe gedacht hebben. En dan zijn we bij Carrefour terechtgekomen en die wilde ook een paar duizenden potjes. En zo zijn we van start gegaan en nu ligt het in alle supermarkten, behalve bij Aldi. En dus ja, een succesverhaal. En voor ons is het gewoon geen manier om rijk te worden uiteraard, want elke euro die we daarmee winnen, steken we in de campagnes tegen foie gras.
Mm-hmm. Ik zie dat er bijvoorbeeld een internationale dag is tegen het dwangvoederen voor een klopt. Internationale dag.
Ja, ja.
Is dat iets van jullie? Of?
Nee, dat is van onze Franse collega's van L214. Maar we zijn uiteraard solidair en we hebben op 26 november nog aan de Franse ambassade actie gevoerd. En we hebben hem aan de ambassadeur daar een potje foie gras gegeven. Ik weet nog niet of hij het geproefd heeft, maar hij stond er alvast voor open. Dus ja, er zijn acties gevoerd wereldwijd aan de verschillende Franse consulaten en ambassades. Dus dat was wel een geslaagde actiedag, moet ik zeggen.
Mm-hmm. Ik zag ook een persbericht van jullie, geen foie gras in het Europees Parlement.
Ja. Klopt, ja. Ja.
Betekent dat zo gestemd is of dat jullie willen?
Nee, jammer genoeg niet. Wij willen dat uiteraard wel. Wat dat ons enorm tegen de borst stootte, was dat Europa daar uiteindelijk het Europees Parlement een statement maakte, omdat dus de industrie had gratis foie gras gegeven aan Europarlementsleden. Een aantal hadden dat geweigerd, onder andere van de Nederlandse Partij voor de Dieren, maar de meeste hadden dat gewoon aangenomen als geschenk. Wij vonden dat zeer misplaatst. Vooral moet je weten dat het dwangvoederen voor foie gras eigenlijk verboden is in alle lidstaten behalve 5. Dus dat was wel een statement, vonden wij, van het parlement. Wij vonden dat ze hadden moeten weigeren. Dus wij zijn meteen in actie geschoten met onze koepelorganisatie Eurogroup for Animals. Hebben wij met vrijwilligers bijna dag en nacht pakketjes gemaakt. Want er zijn zo meer dan 700 Europarlementsleden om een potje foie gras aan te bieden. En we zijn dan bij hen gaan aankloppen. We hebben daar dan een mooie lange brief bij gedaan met heel veel uitleg over dwangvoederen. Dus we hopen dat ze nu twee keer gaan nadenken in de toekomst om dergelijke geschenken nog te aanvaarden.
Nu, er is blijkbaar aan de consumentenkant ook nog wel wat te doen, want ik zag op de Wikipedia-pagina over foie gras, ik ben dan eens gaan kijken, dat België een van de vier grootste afnemers wereldwijd is van dat product.
Ja, dat klopt. Nu, dat product komt meer en meer in opspraak wereldwijd. Californië heeft zo ook... Schwarzenegger heeft dat nog gedaan, de gouverneur, om gewoon zelfs de verkoop, dus het in de handel brengen van foie gras te verbieden, niet alleen het dwangvoederen op zich, die is nog een stap verder gegaan. Heel veel landen hebben een verbod, ook Israël, Polen hebben een verbod op het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras. Dus het komt meer en meer in opspraak en het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Of je nu vlees eet of niet, wij vinden dat het beter is om geen vlees te eten uiteraard, maar of je nu vlees eet of niet, foie gras is nog een stap verder. Ik denk dat heel veel mensen, ook mensen die vlees eten, vinden dat dit niet kan. Dieren een trechter door hun strot te rammen en onder dwang voederen met 1/4 van hun lichaamsgewicht, dus 1 kilo gekookte maïs, tot hun lever 10 keer groter is dan normaal, dus tot ze eigenlijk ziek worden, want dat is levercirrose. En bij vogels, die hebben geen middenrif, dus de uitgezette lever, die drukt rechtstreeks tegen de longen, dus die dieren zitten constant in ademnood en die worden eigenlijk net geslacht op dat moment dat ze het niet begeven. Nu, de mortaliteit is daar ook ontzettend hoog en dat is eigenlijk iets dat niet meer van onze tijd is. We moeten daar gewoon vanaf. We vragen ook aan de bevoegde minister Ben Weitz om dwangvoederen in Vlaanderen te verbieden. Er is nog één bedrijf, de rest is in Wallonië. Uiteraard is die vraag ook gesteld aan de Waalse minister voor dierenwelzijn. Maar in Vlaanderen zal het iets gemakkelijker zijn, denk ik, omdat er daar nog één producent is.
En die kunnen dan allemaal komen werken in jullie foie gras-fabriek?
Voilà. Bijvoorbeeld, maar die foie gras-productie ligt in Duitsland. Maar ik veronderstel
dat denk je Europees, hè?
Mensen die zich recycleren en als het diervriendelijk is, dan zijn we daar altijd voorstander van.
We zullen straks nog eens even overlopen wat jullie allemaal aan beleidsbeïnvloedingsresultaten hebben gehad, want er zijn dan wel wat wetten veranderd sinds dat jullie gestart zijn. Ik wou nog even ingaan op de samenwerkingsverbanden die jullie hebben op internationaal niveau. Op het Europees niveau, je zei daarnet al iets van een Europese koepel.
Ja, Eurogroup for Animals is dat.
Ah ja, dat is een soort van Europese Gaia dan eigenlijk.
Ja, wel, zij voeren niet echt campagne. Zij zijn meer actief in het Europees Parlement en de Europese Commissie. Dat is puur lobbywerk eigenlijk dat zij doen.
Hebben alle 45 de lidstaten daar dan iemand in
actief? 45 lidstaten zijn er niet, maar het zijn 45 organisaties.
Ah ja, okay.
Zij vertegenwoordigen eigenlijk onze belangen in het Europees Parlement, want het is natuurlijk te gek en trouwens ook niet haalbaar financieel dat elke organisatie een aparte lobbypersoon heeft in het Europees Parlement. Dus zij hebben een aantal mensen die dat lobbywerk voor ons doen op Europees niveau. En wij moeten natuurlijk zorgen dat we onze ministers en onze regeringen kunnen overtuigen om diervriendelijke maatregelen te treffen. Zij doen dan hetzelfde, maar op Europees niveau.
Er is nog een Europese organisatie, de Europese Coalitie voor de Beëindiging van Dierenproeven.
Ja, dat klopt, ja.
En wat doen die?
Wel, wij voeren wel campagnes, dus dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die eigenlijk de beëindiging van dierproeven voor ogen hebben. En wij voeren gezamenlijke acties en campagnes. Zo hebben wij met succes de campagne tegen dierproeven voor cosmetica gevoerd. Sinds 2009 is er een dierproefverbod voor cosmetica en sinds maart 2014 is het dus ook verboden om op dieren geteste cosmetica in de handel te brengen. Dat wil niet zeggen dat alles wat nu in de rekken ligt dierproefvrij is. Wij vragen nog altijd aan de mensen om zich te beperken tot de lijst die op onze website staat van goedgekeurde merken. Want het is alleen verboden voor die merken om dus geen nieuwe producten te testen, maar op de markt te brengen. Maar dus de bestaande producten worden nog altijd getest op dieren natuurlijk.
Ja, ik herinner mij ook een winkel die op de producten had staan dat ze tegen dierproeven waren, maar er stond niet dat ze ze niet uitvoerden. Dus dat was
dat is altijd.
En dat deden ze dan blijkbaar wel.
Ja.
Ik zie dat jullie dan ook wetenschappers financieren, die, ja. die zoeken dan naar alternatieve methodes.
Ja, dat klopt. Wel, dat is vooral in het kader van REACH. Dus dat zijn chemische producten die moeten getest worden op dieren van Europa. Maar Europa zegt ook dat je dus dierproeven alleen mag gebruiken als laatste hulpmiddel. Dus je moet eerst kunnen, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Vandaar dat wij dus met de coalitie doen we dat, om efficiënt te zijn, zodat dan niet elke organisatie dat apart moet doen, hebben wij dus een aantal toxicologen in dienst die wij betalen en die al die testing proposals lezen die die bedrijven indienen. Dat is een vreselijk werkje, want er worden zo honderden testing proposals tegelijk ingediend. Die zijn openbaar, daar hebben wij voor geijverd en die worden gepubliceerd. Je hebt dan als organisatie na x aantal dagen de tijd om daar commentaar op in te dienen. En zo hebben we dus al tienduizenden dieren kunnen redden, omdat wij, onze toxicologen dus, vonden dat diezelfde proeven al elders gedaan waren bijvoorbeeld. Wij gaan daar dan mee naar Europa en we zeggen, ja maar kijk mensen, die proeven zijn al eens uitgevoerd.
Het kan ook zo.
En dan trok dat bedrijf dus dat voorstel terug in en werd dat opnieuw ingediend zonder dierproeven. Maar het is dus ja, hemeltergend dat wij dat allemaal moeten doen, want wij doen eigenlijk het werk van de overheid op die manier.
Ja, inderdaad. Mm. Ja. Ja, dat zou inderdaad van de overheid ja. uit op toegezien
en
moeten worden.
Zonder 1 eurocent subsidie dan nog wel.
Dan zijn er nog twee internationale organisaties, zag ik misschien even kort nog, Compassion in World Farming.
Ja. Dat klopt, dat is een organisatie, oorspronkelijk een Britse organisatie, die wereldwijd actie voert voor het welzijn van landbouwdieren. En daar voeren wij ook geregeld samen actie mee. Michel zit daar ook in het bestuur van Compassion in World Farming. En ja, wij voeren allerlei acties, zo bijvoorbeeld tegen de legbatterijen, die we gedeeltelijk hebben kunnen doen verbieden. Dus de klassieke kooien zijn nu verboden, maar men heeft daar nu verrijkte kooien van gemaakt, die eigenlijk niet heel veel beter zijn voor de kip, maar bon, in plaats van iets minder dan een A4'tje vroeger, heeft de kip nu iets meer dan een A4'tje ruimte. Dus vandaar dat we nog altijd van die kooisystemen af willen. Ja, dat zijn dingen die we samen gedaan hebben met Compassion in World Farming. Ook de strijd tegen de zeugboksen bijvoorbeeld, waar zeugen hun jongen moesten werpen. Alleen zwangere zeugen gevangen gehouden werden in zeugboksen die niet veel groter waren dan hun lichaam. Die hebben we ook kunnen doen verbieden, Europees dan, want dergelijke dingen moet je gewoon Europees doen, want ja, dat werkt anders niet.
Mm-hmm. En dan is er nog de Fur Free Alliance.
Ja.
Dat is dan een internationale anti-pelsdierenorganisatie.
Ja, dat klopt, ja. ja. Dat is ja, een organisatie waar we toch geregeld samen actie mee voeren. En ik denk dat we daar ook heel sensibiliserend werken, ook naar mensen, om geen bont te dragen. Want de bontindustrie is natuurlijk zeer actief bezig om mensen te doen geloven dat bont diervriendelijk is. Terwijl het is een fabeltje, dat kan natuurlijk. Ze proberen ook zoveel mogelijk, omdat mensen meer en meer toch zich vragen stellen bij bont. Dat blijkt ook uit opiniepeilingen. Proberen ze dat dan in de kragen of in de mouwen of in de mutsen, zodanig dat mensen denken, of ja, goedkoop bont. Ja, dat zal wel geen echt bont zijn, want echt bont is duurder. En zo proberen ze mensen gewoon bont door hun strot te rammen, terwijl mensen dat eigenlijk niet willen. Dat blijkt ook uit enquêtes dat mensen heel erg gekant zijn tegen het kweken en doden van dieren voor hun pels.
Dan zullen we met deze pelsnota even met een pelsliedje pauzeren.
Ja.